Wij zijn de vorige keer blijven steken in nog steeds de laatste gelijkenis uit Matteüs 13 over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En ik zeg, we zijn blijven steken in die gelijkenis, maar in feite was het zo dat we bezig zijn met een opsomming van enige voorbeelden van hoe die gelijkenis dient te worden opgevat. Het punt is dat er gezegd werd in die gelijkenis, dat een ieder schriftgeleerde in het Koninkrijk der Hemelen onderwezen is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn schat tevoorschijn brengt nieuwe en oude dingen. En dat was de hele gelijkenis. En de essentie is natuurlijk dat het daarbij gaat om een schriftgeleerde die is onderwezen in de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen, omdat dat nou eenmaal het onderwerp is van de gelijkenissen. En dan wordt er gezegd dat zo'n schriftgeleerde, iemand die zo in de schrift is onderwezen, uit de schrift, namelijk uit zijn schat, nieuwe en oude dingen voortbrengt. En de essentie van die gelijkenis is natuurlijk dat die schat die was er al lang, maar iemand die dat speciale onderricht gehad heeft, is in staat om uit die schat, die dus in feite zelf al oud is, om daaruit bovendien eerst zelfs nieuwe dingen uit tevoorschijn te halen. Kijk, als je een schat hebt en je kunt er oude dingen uithalen, betekent dat die schat oud is. En het bijzondere is als je uit een oude schat nieuwe dingen kunt halen. Of uit een oude schat nieuwe en vervolgens ook nog oude dingen. Dat is wat de gelijkenis immers zegt. En de interpretatie van die gelijkenis is op zich natuurlijk heel eenvoudig. Het betekent dat in die oude schrift, en met name wordt dan dus gesproken over het op dat moment al lang bestaande Oude Testament, dat uit die oude schrift nieuwe waarheden naar voren kunnen komen, wanneer men maar is onderwezen in het Koninkrijk der Hemelen. Of nog beter, wanneer men maar is onderwezen in de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. Want het blijft natuurlijk zo dat het op zich een tamelijk nieuw feit is dat er sprake zou zijn van een verborgen koninkrijk. Ik zeg tamelijk nieuw, omdat we gezien hebben dat het in het Oude Testament wel degelijk werd aangekondigd. Maar de uitgebreidere instructies omtrent dat onderwerp, die komen natuurlijk pas in wat wij dan het Nieuwe Testament noemen. Namelijk via de woorden van de Heer Jezus en meer speciaal later via de woorden van de apostel Paulus. Maar hoe dan ook, we hebben gezien dat inderdaad vele schriftplaatsen uit het Oude Testament weliswaar gewoon hun oude betekenis houden, daar verandert uiteraard niks aan, maar dat diezelfde schriftplaatsen bovendien ook een nieuwe betekenis gekregen hebben. Niet dat die nieuwe betekenis er oorspronkelijk niet in zat, maar het gaat erom dat die betekenis als zodanig nieuw is. Het is nieuw omdat men het niet eerder gezien heeft en zelfs niet kon zien. En dan blijkt dus die oude schat nieuwe waarheden te bevatten. Onvermoede dingen, maar waarheden die wel degelijk door de Heer Jezus en daarna door de apostelen geopenbaard werden. We hebben daar enige voorbeelden van gegeven. In de eerste plaats die profetieën uit Hosea, waar gesproken werd over hoe Lo-Ammi Ammi zou worden en hoe Lo-Ruhama Ruhama zou worden. De oude betekenis was een eenvoudige, dat is namelijk dat Israël, wat ooit niet Gods volk zou zijn, en eigenlijk moet ik dan zeggen niet meer Gods volk zou zijn, of wat niet meer ontfermd zou zijn, alsnog weer Gods volk zou worden. Die oude betekenis is dus dat Israël, wat terzijde gezet zou worden, zoals in het Oude Testament aangekondigd, dat datzelfde Israël weer zou worden aangenomen. Nou, ook dat wordt in het Oude Testament aangekondigd. Dat is op zich niks nieuws. En ook als we het in Hosea lezen, is dat op zich niks nieuws, maar alleen maar een nadere toelichting op enkele veel oudere, zelfs al mozaïsche profetieën. Maar waar het om gaat, is dat de apostel Petrus weliswaar die profetieën aanhaalt in hun letterlijke betekenis, omdat hij nou eenmaal aan gelovigen uit de Joden schrijft. En hij schrijft hen dat zij door geloof Ammi geworden zijn. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt geworden. Gij die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Hij schrijft dat letterlijk zo in zijn brieven. Maar het bijzonder is dat de apostel Paulus diezelfde profetieën aanhaalt met de klemtoon op het verschijnsel dat die profetieën dus van toepassing zijn op de heidenen. Want, zegt hij, er staat lo ami zal ami worden en lo rugama zal rugama worden. En als iets niet ami is, als iets dus niet Gods volk is, dan betekent dat het gaat om heidenen. En Paulus zegt dus dat die profetie slaat op heidenen die alsnog Gods volk worden. Dat kan ik ook niet helpen, maar het staat er ronduit zo. We hebben dat gezien in Romeinen 9. En het is natuurlijk volstrekt juist. Ik wijs u alleen nog even ten overvloede op de conclusie die we daar toch uit moeten trekken. Dat blijkbaar het Israël wat niet Gods volk is, het volk wat Lo-Ami genoemd wordt, blijkbaar gewoon gelijkgesteld wordt met de heidenen, want anders kan het niet. Paulus' interpretatie berust immers hierop dat Israël Lo-Ami is en dus heidens is. En daarom kan de profetie op hem van toepassing gebracht worden. Lo-Ami wordt Ami. En hij stelt dan dus dat als dat gezegd wordt over niet Gods volk, dan gaat het niet alleen over Israël, maar dan gaat het over al die andere volken die ook Lo-Ami zijn, die ook niet Gods volk zijn. Maar blijft dat Petrus de profetie aanhaalt in zijn oude betekenis en dat Paulus de profetie aanhaalt in zijn nieuwe betekenis. Namelijk, het gaat over heidenen, in het algemeen. De verschijnsel, hebben we gezien, werd toegepast tot de profetieën uit bijvoorbeeld Deuteronomium en ook uit Exodus, waar gesproken werd over het feit dat Israël als volk een koninklijk priesterdom zou zijn, of zo je wilt, een priesterlijk koninkrijk, geroepen om te prediken, geroepen om de Heere bekend te maken onder de volkeren. En de apostel Petrus haalt dat aan direct nadat hij, of vlak voordat hij de profetie uit Hosea aanhaalt in 1 Petrus 2. Dan haalt hij deze profetie uit bijvoorbeeld Exodus aan en zegt dan dat de gelovigen uit de Joden, waartoe hij zelf overigens behoorde, geworden zijn tot een koninklijk priesterdom op grond van hun bekering. Zij geroepen zijn om te verkondigen de deugden desgenen die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En hij zegt dat dat de betekenis is van het koninklijk priesterdom zijn. Want de taak van de priester is, volgens het Oude Testament ook, de prediking van het woord van God. Het bekendmaken, zelfs het uiteenzetten, zelfs het verklaren van het woord van God. Dat is de priesterlijke taak. Dat is iets wat we in Hosea gelezen hebben, maar we zien het ook terug in deze profetieën uit Exodus 19, die dan door de apostel Petrus wordt aangehaald. Maar bovendien is het zo dat de apostel Paulus zinspeelt op diezelfde profetieën en ze toepast op de gemeente, wanneer hij zegt dat de gemeente geroepen is om de veelkleurige wijsheid Gods bekend te maken. Alleen, ik heb er u daarbij tegelijkertijd op gewezen dat er weliswaar die sterke overeenkomst is tussen beiden, zodat die profetieën twee betekenissen hebben. Eén oude in verband met Israël en een nieuwe in verband met de gemeente. Maar dat het desondanks natuurlijk wel degelijk een onderscheid is. En het onderscheid uit zich hierin dat de roeping van Israël, en dus de oude betekenis van de profetie, verband houdt met de aarde, met aardse aangelegenheden. Komt u verder? En dat de roeping van de gemeente verband houdt met de hemel en dus met hemelse aangelegenheden. Als van Israël gezegd wordt in 1 Petrus 2 dat het geroepen is om te verkondigen, dan is de gedachte duidelijk dat Israël geroepen is om te verkondigen hier op aarde aan de volkeren. En we weten hopelijk allemaal dat Israëls uitverkiezing van alles te maken had met het beheer van het woord van God. Dat wil zeggen, het woord van God was hen toebetrouwd en ze werden geacht dat woord te prediken, bekend te maken onder de heidenen. Maar hier op aarde, en dat is nou net het verschil met de roeping van de gemeente. De gemeente is namelijk ook geroepen om bekend te maken of op dat door de gemeente bekend gemaakt worden. Want zo moet je het eigenlijk zeggen. Maar niet in de eerste plaats aan, aan overheden en machten hier op aarde, maar in de eerste plaats aan overheden en machten in de hemel. Dat wil zeggen, de roeping van de gemeente is een hemelse en dat overeenkomstig de positie van de gemeente. Want Israël heeft een aardse positie in principe als volk. Het is een aards volk met een aardse afkomst, een aardse bestemming. Maar de gemeente is een hemels volk met een hemelse afkomst, een hemelse positie nu en ook een hemelse bestemming in de toekomst. En dat betekent dat de verkondigende taak van de gemeente in de eerste plaats te maken heeft met de hemelse dingen en dus met de onzienlijke wereld. Het enige probleem wat wij daarmee hebben komt slechts hieruit voort dat wij niet gewend zijn te rekenen met geestelijke dingen. En sommigen geloven daar zelfs niet eens in, dat er ook geestelijke wezens bestaan aan wie, ik zeg niet het evangelie verkondigd moet worden, maar aan wie de veelkleurige wijsheid Gods bekendgemaakt moet worden. En het opvallende is dat in 1 Korinthe 2 gezegd wordt dat de overheden hier op aarde, de oversten deze eeuw, de verborgenheid, moet ik beter zeggen, dat de oversten deze eeuw de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid niet gekend hebben. Want anders zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben, staat het. Maar in Efeze staat dat de gemeente geroepen is om die wijsheid Gods, namelijk die veelkleurige wijsheid Gods, bekend te maken aan diezelfde oversten van deze eeuw uiteraard. En dat is dus een taak die gericht is op de hemel. En dat maakt het voor ons bijzonder eenvoudig. Zo eenvoudig dat we er moeite mee gaan krijgen vaak. Hè? Maar het maakt het heel eenvoudig, want het betekent dat onze taak niet horizontaal gericht is op de wereld om ons heen. Maar verticaal, namelijk op de wereld die tot op zekere hoogte boven ons ligt. Ik zeg tot op zekere hoogte, omdat de zekerste hoogte die er is, dat is onze hoogte. Dat is namelijk, wij hebben namelijk allemaal de hoogte, dat weet u waarschijnlijk. Want diezelfde Efezebrief zegt eerder al dat onze positie is in Christus in de hemel gezeten ter rechterhand Gods. Begrijpt u wel? Dus het is een verkondigende taak die te maken heeft met, laten we zeggen, de wereld om ons heen. Maar bedoel ik echt niet de aarde mee, maar in de hemel. Voor zover wij een verkondigende functie hebben hier op aarde, is dat niet omdat het in de eerste plaats onze taak is, maar is dat omdat de Heer nou eenmaal in ons werkt. En opdat door die verkondigende taak hier op aarde de gemeente wel degelijk, in stand gehouden wordt en eventueel uitgebreid wordt. Het is maar hoe je dat zegt, maar daar wil ik nou niet over discussiëren. Maar het principe blijft dat God heeft aan de gemeente gegeven, en ik blijf in Efeze nu, hè, Efeze 4. God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot profeten, sommigen tot apostelen. Sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, niet tot bekering van de wereld, maar tot opbouw van het lichaam van Christus staat er. En dat maakt in de praktijk met wat het werk betreft echt niet veel uit. Sommigen denken dat ik heel wat anders bedoel, maar dat is niet zo. Het werk op zich is hetzelfde, maar de gerichtheid is totaal anders. En daar gaat het maar om. Maar goed, wat ik alleen maar nu wil uitleggen is dat die verkondigende taak bestemd was voor Israël en dat diezelfde verkondigende taak nu ligt bij de gemeente, maar in een andere richting. Het is niet hetzelfde, maar toch wordt het geformuleerd met dezelfde woorden. En ik heb al eerder gezegd, de woorden die de apostel Petrus gebruikt wanneer hij hierop zinspeelt, die zijn dermate vaag dat ze ons achterdochtig moeten maken. Hij zegt, opdat gij zoudt verkondigen, gij zegt een koninklijk priesterdom, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En de uitspraak valt op door vaagheid, omdat net de dingen waar het nou concreet om gaat niet gezegd worden. Er wordt namelijk niet gezegd wat we moeten verkondigen, er wordt niet gezegd aan wie verkondigd moet worden, er wordt eigenlijk niet goed gezegd wie die gij eigenlijk zijn. En er wordt ook niet gezegd aan wie verkondigd moet worden. Blijf allemaal in het midden. En het punt is dat die breedheid van zo'n uitdrukking, die algemeenheid van zo'n uitdrukking niet voor niks is. Want die breedheid is er opdat het van toepassing gebracht kan worden op Israël en op de gemeente. Alleen in die twee gevallen worden twee verschillende uitdrukkingen ingevoerd. Dat is allemaal verschillend. Opdat gij zoudt verkondigen. Ja, Israël zou verkondigen aan de ene kant en de gemeente aan de andere kant. De deugden. En als Israël de deugden van de Heer verkondigt, dan praten ze toch in eerste instantie over andere deugden dan die ons als gemeente te binnen schieten of behoren te schieten. Omdat wij nou eenmaal met wat andere deugden van de Heer te maken hebben dan Israël. Dat hangt af van onze roeping. Uiteindelijk zijn wij tot andere dingen geroepen dan Israël. Dus we praten ook eerst over andere dingen. Dus opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die... En onder Israël heet degene die gewoon Jehovah of Yahweh of hoe je dat dan maar uitspreekt. Dus wij verkondigen de deugden desgene, Christus zeggen wij, Jehovah zegt Israël. Desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis. En als wij over duisternis praten, praten we over de duisternis van deze wereld in het algemeen. Maar als Israël praat over de duisternis waaruit het te zijn de tijd getrokken zal zijn, dan gaat het in de eerste plaats om de ballingschap. Om de verstrooiing, om de diaspora waaruit ze terugverzameld zijn. Waarin ze het woord van God feitelijk verloren hebben. Ze hebben de kandelaar nog wel, dat weet ik ook wel, maar er komt zo weinig licht meer vanaf. Dat is het probleem. Dus het is duisternis. En wij zijn uit die duisternis getrokken tot zijn wonderbaar licht. En Israël wordt getrokken uit de duisternis tot zijn licht, maar het resultaat daarvan is wel degelijk verschillend. Israël wordt verzameld naar het land waar het licht over haar zal opgaan. Het licht zal immers over Israël een licht opgaan. Niet alleen de ster uit Jacob, hè, waar Bileam over sprak, maar ook inderdaad de heerlijkheid des Heren zal over hen opgaan. Jesaja spreekt er ook over. Dat een volk wat in duisternis wandelt zal een groot licht zien, hè. Dus Israël zal getrokken worden tot dat licht, terwijl als wij aan licht denken, denken wij in de eerste plaats aan het geestelijke licht wat we ontvangen hebben in verband met het woord van God enzovoort. Het is niet helemaal verschillend, maar het overlapt elkaar natuurlijk, maar we zitten in een verschillende richting. Nou, daar gaat het nou maar om. Dat u zult zien de overeenkomst in verband met oud en nieuw, maar dat u dus ook het verschil ziet tussen dat oude en tussen dat nieuwe. Nou, verder heb ik u aangehaald... die profetie uit Jesaja over Israël zal horende horen, maar niet verstaan en ziende zien, maar niet bemerken. En we hebben gezien hoe het Nieuwe Testament daar twee vervullingen van geeft, twee toepassingen van één en dezelfde profetie. De ene was die van het spreken in gelijkenissen door de Heer Jezus, wat we dus uitgebreid besproken hebben. En de andere was die Paulus geeft in Handelingen 28, waar hij het woord... De leer van het koninkrijk, laat ik het zo zeggen, in klare taal, niet in gelijkenissen, maar in puur klare taal uitlegt aan de Joodse leidslieden daar in Rome en zij verstaan niet. In het eerste geval hadden we te maken met een Israël wat niet verstond omdat er niks te verstaan viel. Gelijkenissen zijn nou eenmaal om wat te verbergen, maar in het andere geval hadden we te maken met Joden die niet verstonden omdat ze niet geloofden. En dat is het hele verhaal. Een verschillende toepassing dus, een verschillende vervulling. De ene was oud en de andere was nieuw. En daar hebben we het dan verder maar weer even bij gelaten. Vervolgens kwamen we bij Jesaja 28, waar eigenlijk het spreken in tongen werd aangekondigd. Dat zeg niet ik, maar dat staat nu eenmaal in 1 Korinthe 14. Hè? En daarvoor geldt in wezen precies hetzelfde. Het spreken in tongen op de Pinksterdag was een vervulling van die profetie uit Jesaja 28, volgens 1 Korinthe 14. Maar het blijft waar, ik kan het niet helemaal een schriftplaats voor aanwijzen, dacht ik. Maar het blijft waar dat de uiteindelijke vervulling van die profetie vandaag aan de dag plaatsvindt in onze bedeling namelijk. Waarin het evangelie aan Israël gepredikt wordt door... Lieden van andere talen en door belachelijke lippen. En wat mij betreft zijn het de mijne. Ja, dat wil zeggen in gewoon Hollands enzovoorts. En ik neem aan dat ik van nature geen Jood ben. En ik ken ook in ieder geval geen Hebreeuws. Ik kan het in ieder geval niet in Hebreeuws vertellen. Maar ik kan wel een Jood het evangelie vertellen. En dat is de vervulling van die profetie. Door lieden van andere tongen van talen en door belachelijke lippen zou de Heer tot dit volk spreken. En ik heb geen illusies, want er staat, en alzo, ook alzo zullen zij mij niet horen. Waarbij we goed moeten begrijpen dat zij slaat op het collectief feitelijk van heel Israël. Ik heb dus niet de illusie dat Israël als volk tot geloof komt. Maar de reden waarom wij, net als de apostel Paulus, het evangelie prediken aan Israëlieten, is omdat wij geloven dat inderdaad Israëlieten, net als wij, door geloof moeten komen. En dat zegt in ieder geval de hele Romeinenbrief en ook de hele Efezebrief, zodat daar geen discussie over kan bestaan. Maar ik kom er nog op terug, naar aanleiding van Romeinen hoofdstuk 11. Verder hebben we We gaan nu maar verder. We gaan nu naar Psalm 68. Daar vinden we ook een fraaie profetie die, dacht ik, zelden gelezen wordt in Psalm 68. Maar het is er een die in het Nieuwe Testament wel degelijk wordt toegelicht. Ik moet eerlijk zeggen dat die wat onbegrijpelijk is. Als je zomaar de verzen uit hun verband ligt, uit zo'n psalm. Maar het wordt vanzelf duidelijk. Er staat namelijk in Psalm 68, vers 18. Nou, laten we zeggen vers 19. Of laat ik eerst voor het gemak dan verwijzen naar de titel die de vertalers voor het gemak boven deze psalm hebben gezet. Dan ben ik het niet altijd even roerend eens met die opschriften. Maar in dit geval gaat het wel. Er staat boven lof en danklied voor de overwinning. En aangezien de psalmen natuurlijk in de eerste plaats Joods, of laten we zeggen Israëlitisch zijn, slaat het in de eerste plaats op de overwinning die Israël in de toekomst ten deel zal vallen, omdat de overwinnaar aan hen verschijnt. Dus het gaat over de toekomstige bekering van Israël en de daarmee gepaardgaande redding van Israël en dus ook de terugverzameling van Israël uit de volkeren en naar Palestina. En dan lees ik vers 19 van Psalm 68, waar staat: Gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja ook de wederhorigen om bij u te wonen. O Heere God, gelooft zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid in Sela. Ja, inderdaad. Nou, dat zal ik nou maar niet verder gaan uitleggen. Hè? Dat doe ik bij andere gelegenheden. Maar je ziet het maar weer waar het over gaat. Dat is makkelijk, hè? In Sela, die God is onze zaligheid in Sela. Dan weet u waar het over gaat. Namelijk over de bekering van Israël, de terugverzameling van Israël in Sela. Hè? Want hij zou hen vergaderen. En van daaruit zou je dan vervolgens brengen naar het beloofde land. Dus het gaat over de bekering van Israël en het herstel wat daarop volgt. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat de bekering van Israël nou eenmaal ook niet op één dag plaatsvindt. Tenminste in principe niet. Hè? Het duurt wel even wat langer. Maar het is in ieder geval zo dat het herstel van Israël heel wat langer dan een paar dagen in beslag neemt. En in feite is het zo dat volgens het schema wat ik gewoonlijk hanteer, het toch fundamenteel 33 jaar lang in beslag neemt. En ik hoop dat we dan weer weten waar het over gaat. En anders leg ik het maar niet verder uit. Maar het is de tijd die ligt tussen het eind van de 70ste week en het begin van de 1000 jaren. Nou, daarover spreekt deze psalm. En dan moet hij vasthouden wat er staat. Er staat: Gij zijt opgevaren in de hoogte. Dat is punt 1. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Oftewel, de gevangenis is gevangen genomen en weggevoerd. Ja, daar kun je heel moeilijk over doen, maar daar hou ik niet zo van. Maar dat komt zo nog wel, hè. En dan staat er: Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. En dat hele om uit te delen, dat staat bij mij schuin gedrukt. Dat betekent dat je dat in het Hebreeuws te vergeefs zoekt. Dat staat er namelijk niet. Dat hebben de vertalers ertussen gezet, ook voor het gemak. Hè? Maar er staat dus: Gij hebt gaven genomen onder de mensen. En het woord nemen, het is heel eigenaardig, maar dat moet ik misschien even toelichten. Het woord nemen, het woord wat vertaald wordt met nemen, heeft in zowel het Hebreeuws als in het Grieks ook de betekenis van beheren. Het is niet alleen nemen, maar het kan in sommige gevallen zelfs vertaald worden met geven. Ik heb dat ooit eens een keer uitgelegd bij dat woord oikonomos. Oikos is huis en nomos komt van nomeo, als ik het wel heb, wat dan vertaald wordt met eigenlijk met beheren, en daarom wordt het nogal eens vertaald met uitdelen, hè? Met geven, maar dat betekent ook wel degelijk nemen, want ons woord nemen is simpelweg afgeleid van datzelfde woord nomeo. Alleen geven en nemen is in het Nederlands verschillend, zijn twee verschillende begrippen, maar dat woord in de grondtekst houdt beide begrippen in zich. Geven en nemen is in het Nederlands ook soms één uitdrukking. Hè? Bepaalde dingen zeggen ook, ja, dat is geven en nemen. Nee, ik heb het niet over je huwelijk. Maar het is geven en nemen. Dat wil zeggen, het is een kwestie van beheer. En dan gaat het hier om. Er zijn gaven die de Heer genomen heeft en gegeven heeft. Hij beheert ze namelijk. En ze zijn ter beschikking van degene aan wie hij ter beschikking geeft. Dat is een belangrijke gedachte. Want daarmee is een heel groot stuk weer van de Efezebrief verklaard. Want daar gaan we namelijk zo naartoe. Maar voor het zover is, moet ik er toch op wijzen dat hier gesproken wordt over Israël. Dat blijkt uit het hele verband. Ik heb niet de tijd om die psalm met u te bespreken, maar ik hoop dat u dat eventueel dan zelf doet, als u daar de moeite voor neemt. En als u daar niet de moeite voor neemt, hoef ik het nou ook niet te doen. Dus dat is makkelijk. He? Ja, dat is zinloos. Ja, ik herinner mij dat ik in die brochure over die bruid en die bruidegom heb ik ook welwillend gevraagd aan de lezer of je de moeite wilde nemen om 2 Korinthe 11 en de daaraan volgende hoofdstuk ook inderdaad zou willen doorlezen. Om te zien dat Paulus het daar heeft over zichzelf en zijn relatie tot de gemeente van Korinthe. Nou, mensen die dat niet doen, begrijpen de hele gedachtegang vervolgens niet. En dat is ook niet de bedoeling. Mensen die moeite niet nemen, hoeven ook niet te begrijpen waar ik het daarover heb. Hè? Nee, dat is gewoon zo. En dus hoeven ze ook ze niet de moeite nemen om de Bijbel te lezen, hoeven ze wat ik schrijf ook niet te lezen. Begrijpt u? Nou, vrienden toch geen stuiver aan, dus daar hoef ik niet voor. Daarvoor hoeven ze het alleen maar te kopen, hoeven ze het niet te lezen. Nou kan hij wel weer. Goed. Dus Psalm 68 spreekt over, nou moet u even opletten, die spreekt over de hemelvaart van de Heer Jezus. Hebt u dat? Vers 19, hè? Er staat een heleboel in, even gauw. Spreekt over de hemelvaart van de Heer Jezus. Spreekt over een gevangenis die gevankelijk genomen wordt. En dan moet u even vasthouden, de gevangenis is, dat is een mooi woord, en wij hebben een ander woord, dat heet ballingschap. En het aardige is dat de grondtekst daar gelukkig geen 2 verschillende woorden voor heeft. Het is namelijk gewoon hetzelfde. Dat is niet verschillend, dat is 1 ding. Dus de ballingschap of de gevangenis is hetzelfde. Wat hier staat is dat de Heer, dat God de gevangenis gevankelijk heeft weggevoerd. En daarbij komt dan nog wat. Een gevangenis is niet een bouwwerk, net zo min als een ballingschap dat is. Maar het woord gevangenis kan heel goed, ook in het Nederlands, gebruikt worden voor degene die zich in die gevangenis bevinden. Dat is een bepaalde stijlfiguur waarvan ik de naam uit het hoofd niet weet, maar dat is ook niet van belang, hè? Want dat is taalstudie, daar zijn we hier niet voor. Maar het woord gevangenis kan betekenen de gevangenen. Zo goed als dat we praten over een bijbelschool, bedoelen we niet het gebouw, want zo'n ding bestaat vermoedelijk niet eens, maar bedoelen we de hele organisatie en iedereen die er deel van uitmaakt. Dat kan iedereen begrijpen, hè? De school wordt gevormd door in ieder geval de studenten en dan vervolgens eventueel leraren en bestuur. Maar ik denk altijd als er geen leerlingen zijn, als er geen studenten zijn, is de rest er ook niet. Leuk idee vind ik het altijd. Nou, dan gaan we weer verder. Dus gevangenis slaat niet op het gebouw, maar het slaat op degene die gevangen zitten. Vroeger gebeurde nog wel eens, dan hadden we last van een gevangenisopstand of zo, een gevangenisoproer. Dat, ja, wij niet, maar in het buitenland. Hè. We hebben het wel eens geïmporteerd ook, heb ik begrepen. Maar tegenwoordig hoor je er niet zoveel meer van. Maar dat betekent niet dat het gebouw in opstand komt, maar dat betekent dat die gevangenen in opstand komen. Ik snap nooit hoe dat kan, maar dat komt omdat ik er nooit in gezeten heb natuurlijk. Maar het gaat om die mensen. En zo is het hier ook. Als hier staat dat de gevangenis is weggevoerd, dan betekent dat de gevangenen zijn weggevoerd. En het aardige is, hoe zijn ze weggevoerd? Wel, gevankelijk. Dat wil zeggen, in de gevangenis. De gedachte is heel eenvoudig. Ze zaten gevangen en iemand nam hen gevangen en voerde hen dus weg uit die gevangenis. Uit die gevangenis die ze zaten. Ze waren gevangenen en ze zijn opnieuw gevangenen. En dan moet u goed het begrip gevangenis vasthouden, dan zal ik er nog wat bij vertellen. Een gevangenis, dat zijn niet mensen die opgesloten zijn, dat denken wij. Maar een gevangenis, dat slaat op mensen die buitengesloten zijn. Je moet een andere voorzetsel gebruiken. Het zijn mensen die buitengesloten zijn, buiten de maatschappij, die gewoonlijk ook hun normale burgerrechten verspeeld hebben. Het punt is dus, zij waren gevangen en zij worden daaruit gevankelijk weggevoerd, ze blijven gevangen. Dat betekent niet dat ze onder straf staan of zoiets, maar dat betekent dat ze nog steeds buiten de maatschappij staan. Dat is alles. Betekent niet dat ze straf hebben of wat misdaan hebben. Ik ken iemand die zat in de gevangenis, die had niks misdaan. Trouwens, ik ken er velen zo. Ik wil zeggen, ikzelf. Hè? Maar ik wou niet bij mezelf beginnen. Maar ik dacht natuurlijk in de eerste plaats aan Jozef. En daarna komen al die anderen vanzelf. Namelijk de Paulus, hè? De apostel Paulus. Het gevangen had niks gedaan. Er had niks gedaan. In ieder geval niks strafbaars. En de apostel Petrus enzovoorts. Dat is een heel eenvoudige waarheid. En wij horen daar ook bij, want wij zijn ook gevangenen met Paulus, gevangenen van Christus Jezus. Ja, niet van de keizer in Rome, maar gevangenen van Christus Jezus. Wij, en het punt is nu, dat diezelfde gedachte hier van toepassing is op Israël. Israël was buiten geworpen en dus in de diaspora. Het was het land uitgeworpen en ze waren dus buiten en dus in de gevangenis. En omdat wij het begrip gevangenis niet meer kennen, begrijpen wij het niet meer. Want wij denken dat de gevangenis opgesloten. Hè? Maar nee, ze zijn buitengesloten. En daarom, ballingschap en gevangenis is volstrekt hetzelfde. En het punt is nu, dat als Israël tot bekering komt, dan neemt de Heer hen gevangen. Ze zaten gevangen, maar de Heer neemt ze gevangen. En waar plaatst hij ze? Ja, op een andere plek op aarde, maar nog steeds buitengeworpen. Want het blijft zo dat iemand die zich overgeeft aan de Heer Jezus inderdaad buiten de lege plaats staat, per definitie. En zo is het hier ook, want er staat uitdrukkelijk bij, niet in Jeruzalem, maar in Sela. Eind van dit vers. Dat is buiten. Buiten het land. Dat is het oude principe dat de gelovige verondersteld wordt uit te gaan uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. En of je dan uit Ur der Chaldeeën komt of uit Jeruzalem in Palestina, dat maakt geen verschil. Dat is tenminste wat de Heer zegt. He? En hij past het zelfs toe op mensen als Elia enzovoorts. Buiten de lege plaats. Dat is de gedachte. En zo is het dus ook hier. Zij waren buiten in de diaspora, maar ze worden verzameld, maar zijn dan nog buiten het land. En ik heb er al eens op gewezen dat we in Deuteronomium 30 dan ook lezen dat de Heer zal wederkeren. Dat is punt 1. En hen zal verzamelen, dat is punt 2. En dan hen zal terugbrengen naar het land, en dat is punt 3. Een wederkomst uiteraard, als ik een plaats moet noemen, zeg ik op de Olijfberg. En dan verzamelen, en als ik een plaats moet noemen, zeg ik in Sela of in Petra. En dan vervolgens, en dan terugbrengen, zetten in het land, en dan moet ik een plaats noemen, zeg ik Jeruzalem. Dat is de volgorde die daar ook uitdrukkelijk genoemd wordt. Dus dat vinden we hier ook, dus het wordt gezegd, wordt eerst genoemd op de hemelvaart van de Heer Jezus. Daarna dat de ballingschap gevankelijk wordt weggevoerd. Dat wil zeggen, degenen die in ballingschap zijn worden verzameld op een of andere wijze, maar staan wel buiten de lege plaats. En dan staat er, gij hebt gaven genomen onder de mensen. Gaven verdeeld, zal ik dan maar zeggen, om een ander Nederlands woord te gebruiken, onder de mensen. Dat betekent dat ze in principe bevrijd zijn uit hun ballingschap, maar nog niet hun uiteindelijke positie bereikt hebben en in die tussentijd gaven hebben ontvangen. Dat is wat er staat. In ieder geval, dat is de volgorde. En vervolgens staat erbij als extra opmerking, ja, ook de wederhorigen, de ondergeschikten dus, eigenlijk de slaven, de ondergeschikten, de wederhorigen, om te wonen, o Heere God. En men heeft ertussen gezet om bij u te wonen. Maar dat is weer te veel verklaard, helaas. Want het betekent gewoon om te wonen. Namelijk om samen te wonen. Niet bij u. Want er had net zo goed vertaald kunnen worden om bij hen te wonen. Het is maar de vraag van welke norm je dan uitgaat. En de vertalers hebben gezegd, die gevangenen die gaan bij de Heer wonen. Maar dat net zo goed kunnen staan, de Heer gaat bij die gevangenen wonen of bij die wederhorigen. Dat is precies hetzelfde als dat begrip verberging of verborgenheid wat ik in de tijd heb toegelicht. Naar aanleiding van Jesaja 53, wanneer er staat, een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Wat veel te veel woorden zijn in het Nederlands. Er staat, hij was verbergende het aangezicht. En dat voor hen is weer de helft van de interpretatie. Want dat had ook kunnen staan voor hem. Niet alleen dat de Heer zijn aangezicht voor hen verborg, maar zij verborgen hun aangezicht voor hem. Het is dus naar twee kanten. En de vertalers hebben maar één kant vertaald en de andere kant laten vallen. Dat is het vervelende. Ze hadden beter alles weg kunnen laten, dan hadden we geweten dat er, wat tussen, dat er iets tussen moest. Dan hadden we het zelf kunnen invullen, hè. En dan hadden we zelf nog kunnen kiezen. Maar dat moeten we hier nog doen. Dus ook de wederhorigen om bij hen of bij u te wonen. En het is heel belangrijk om te zien die twee kanten. Die twee mogelijkheden die dan ontstaan wanneer wij het moeten vertalen. Het mooiste is natuurlijk als je niet hoeft te vertalen. Maar goed, ik moet het ook vertalen. Zo zit het nou een keer. Maar dan zijn er twee mogelijkheden die ons dan voorkomen. En dat is belangrijk. Want als we het toepassen is het heel eenvoudig. Dan gaat het namelijk om de terugverzameling van Israël na de komst van de Heer op de Olijfberg. Want dan zal Israël door de Olijfberg vluchten, voor zover het tenminste in Jeruzalem was, zal vluchten door de Olijfberg naar de woestijn. Dat wil zeggen naar Sela, bijgenaamd Petra. En daar zal ook de rest van Israël, het gelovig overblijfsel van Israël, verzameld worden. En daar zal de Heer bij hen wonen, of beter nog, onder hen wonen. In principe. En hen gaven geven. De vraag is alleen, hoe woont hij onder hen dan? En ja, nou wordt het wat gecompliceerd. Maar dan is het antwoord via of door de geest. Of wat mij betreft als geest. Want dat kan ook nog. Want het punt is, ik weet niet of je er ooit aan gedacht hebt, maar het punt is dat als Israël tot bekering komt, dan wordt de Heilige Geest over en uitgestort. Dan gaat Joël 2 in vervulling. Daar moet ik het dus nog over hebben. Maar u weet waarschijnlijk ook dat de Heer in het Johannes-evangelie zegt, ja, ik moet eerst weg, anders komt die Geest niet. Ja, schrik nou maar niet. Maar dat betekent dat het niet alleen in het verleden zo was, maar dat het in de toekomst net zo goed zo is, dat de Heer weliswaar verschijnt op de Olijfberg, maar daarna heel gewoon weer verdwijnt. Dat wil zeggen, zich niet vertoont. En in plaats daarvan wordt de geest op hen uitgestort, die in hen woont. En dan gaat het verhaal heel eenvoudig verder. Met die geest ontvangen ze dus ook geestelijke gaven. En die geest die ze ontvangen is precies dezelfde geest die wij ontvangen hebben. Dus de geest van Christus. That's all. Dus niks nieuws onder de zon. En op, hè?
Ja?
Ja. Ja. Kijk, natuurlijk, dat is de letterlijke interpretatie van dat vers uit het Matthäus-evangelie. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat heeft dus ook een dubbele toepassing. Bovendien, iedereen die het woord Ecclesia bestudeert in de Bijbel, moet tot de ontdekking komen dat het toegepast wordt op Israël. In de eerste plaats, in het Oude Testament namelijk al. En in de tweede plaats op de gemeente, op het lichaam van Christus, zoals het nu bestaat in de brieven van Paulus. Maar daarna wordt het woord wel degelijk ook weer gebruikt in de apostolische brieven. En dus in de eerste plaats weer op het Israël van de toekomst van toepassing gebracht. Zodat we twee toepassingen hebben. Eén in verband met Israël en de aarde en één in verband met de gemeente en de hemel. Dan heb je hetzelfde verhaal. De nieuwe betekenis van het oude principe. Maar ik wil u laten zien dat dit principe inderdaad in het Nieuwe Testament wordt toegepast. Hier, uit Psalm 68. Want dit vers wordt wel degelijk herhaald in het Nieuwe Testament en op verschillende plaatsen. En een van de bekendste, maar minst opgemerkte plaatsen waar het aangehaald wordt, is in Johannes 3. Ja, u zat natuurlijk te wachten op Efeze 4. Maar dat komt nog, want dat is de nieuwe betekenis namelijk. Ik ga gewoon naar de oude betekenis. Dat is Johannes 3. Ja, u kent die plaats allemaal. Maar er wordt meestal geen aandacht aan besteed, omdat de aandacht onweerstaanbaar getrokken wordt naar vers 16, zodat we vers 13 vergeten te lezen. Nou, in Johannes 3 hebt u dat beroemde gesprek tussen de Heer en Nicodemus, waarbij Nicodemus als een echte schriftgeleerde heel voorzichtig te werk gaat en zegt, wij weten dat u een leraar bent van God gekomen enzovoorts. En de Heer die valt meteen met de deur in huis en zegt, ja, dat kan wel wezen. En inderdaad, daar ben ik ook. Dat zegt hij niet, maar dat wordt overgeslagen, daarom noem ik het nou even, hè. Hij zegt, ja inderdaad, ik ben de Messias, als u dat bedoelt, dat ben ik inderdaad. En ik ben degene die dat koninkrijk zal oprichten. Maar daar heb je allemaal niks aan, Nicodemus, want als je niet wederom geboren wordt, dan kun je het koninkrijk Gods niet zien. Dat is het antwoord. Nu heb je meteen het verband tussen de vraag en de antwoord. Je moet snel wezen in dat hoofdstuk, om het te volgen. Want het is een gesprek tussen twee mensen die de Bijbel goed kennen. Ja, de een fragmentarisch en de ander volledig. Maar goed, hè? Maar daarom gaat het gesprek zo snel. De man die kwam tot Jezus bij nacht en zeide, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Nou, dat is tenminste heel positief vastgesteld. Dat is vrij zeldzaam trouwens, maar in ieder geval goed. En dan staat er Jezus antwoord en zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dat komt, hij was die leraar, hij was namelijk de Messias zelf. Aan die vraag was de Nicodemus nog niet toe, maar dat was wel de vraag die je had willen stellen blijkbaar. En de Heer zegt, dat kan wel zijn, maar je moet wederom geboren worden, anders heb je er niks aan. En zo is het maar net. En punt is dat de man daar niks van begrijpt. Om een of andere merkwaardige reden snapt hij helemaal niet wat wedergeboorte is. En heeft helemaal niet gezien dat het hele Oude Testament bol staat van commentaar over hoe wedergeboren tot stand komt en welke consequenties het heeft en zo. Men heeft het niet gezien. Hij niet. En tot vandaag de dag ziet men het meestal niet. Maar hoe dan ook, de Heer legt het uit. En de man die geeft getuigenis van zijn onbegrip, dat wil zeggen, hij snapt er niks van. Dat kan ik rustig zo zeggen, leest u het maar, dan zult u dat zien. Hij begrijpt het niet. En dan zegt de Heer uiteindelijk, hij verwijt hem eerst in vers 10. Hij zegt, zijt gij de leraar van Israël? Dus verander dat woordje een maar. Hè? Er staat, zijt gij de leraar van Israël? Niet een leraar, maar hij was de leraar van Israël. Dat wil zeggen, de belangrijkste. Zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? En dan, voorwaar zeg ik u? Maar dan zal ik u er gratis bij vertellen. Dat als de Heer zegt, voorwaar, dan komt er iets wat minstens dubbelzinnig is. Dat voorwaar wil zeggen, het is twee keer waar. Dat is, ja, dat is niet een vertaling, maar dat is een commentaar wat ik erop geef. Hè? Er zit meer in dan alleen maar in één keer de betekenis van het woord. Er zit veel meer achter nog ook. Voorwaar zeg ik u. Dat betekent dat het altijd gaat ook over de verborgenheid. Hè? Voorwaar zeg ik u. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En ik zeg er altijd bij. Wat de Heer wist, wist hij uit de schrift. En wat hij gezien had, had hij in de schrift gezien. Want hij wist het doordat hij het gelezen had namelijk. En daarom ook het verwijt, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Hij had het namelijk wel moeten aannemen, omdat het ging om dingen die gewoon in de Bijbel staan. En daaruit citeert de Heer Jezus ook. En dan gaat het verder. Hij zegt in vers 12, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb, waaruit dus volgt dat wedergeboorte, zoals de Heer bedoeld had in de voorgaande verse, slechts met aardse dingen verband houdt. Het is een aards ding. Wedergeboorte vindt plaats in verband met de aarde en in verband met een aardse toekomst enzovoorts. Iemand moet wedergeboren worden om ook het koninkrijk der hemelen op aarde, het koninkrijk van Christus, op aarde binnen te gaan. Zie? Het zijn aardse dingen hoor. Ja, het zijn wel geestelijke dingen, maar daarom is het wel aards. En dan staat er, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, niet en gij niet begrijpt. Hij begreep het niet, dat is waar. Maar hij verwijt hem niet dat hij het niet begrijpt, hij verwijt hem dat hij niet gelooft. En ik blijf volhouden dat als iemand niet gelooft, dan begrijpt hij niet. En als hij wel gelooft, kan hij begrijpen ook. Het kan wat moeite kosten. Maar één ding weet ik, als iemand aan wijsheid ontbreekt, als iemand aan intelligentie ontbreekt, kan hij dat aan de Heer vragen en het zal hem gegeven worden. Dat is de garantie in de schrift. Dus, als je maar gelooft eerst, dan kun je begrijpen. Dus, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven? Indien ik jullie de hemelse zou zeggen, dan komt de andere kant van het verhaal, namelijk de hogere, de hemelse kant van het verhaal, waarmee je maar weer ziet dat wedergeboren dus twee toepassingen heeft. Eén in verband met de aarde en één in verband met de hemel. Dan heb je de dubbele, hè? En dan zegt hij, niemand is opgevaren, vers 13, Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. En dan zou je zeggen, waar heeft hij nou in vredesnaam over? Hè? Maar het is gewoon zijn commentaar op Psalm 68, vers 19. Dat was het in 19. Ja. Niemand is opgevaren in de hemel. Nou, men had het niet over dat iemand zou opvaren naar de hemel. Maar de Heer geeft dat gewoon als commentaar op dat vers. Want daar staat, opgevaren zijnde naar de hemel. Heeft hij de gevangenis gevankelijk genomen. En de vraag naar aanleiding van Psalm 68, vers 19 is in de eerste plaats. Wie is dat die opvaart naar de hemel? En het antwoord geeft de Heer hier, en zoals gezegd, het gaat nou over hemelse dingen. Niet meer over aardse, maar hemelse. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Met andere woorden, iemand kan wel opvaren naar de hemel, maar niet een gewoon mens. Dat kan namelijk alleen iemand die eerst uit de hemel is nedergedaald. Zie? En hij zegt, en dat is de zoon des mensen. Dat is merkwaardig, omdat we zouden verwachten de zoon van God. Maar er staat de zoon des mensen. Waarbij de zoon van God en de zoon des mensen dus verklaard worden identiek te zijn. Dat wil zeggen, het is dezelfde persoon. Dat is de verschillende uitdrukking. En de uitdrukking heeft ook een verschillende betekenis, uiteraard. De een is de erfgenaam van God, omdat hij God is. De ander is de erfgenaam van Adam, omdat hij Adam is. He? Dat is verschillend titel, maar de persoon is dezelfde. En dan wordt dus gezegd dat niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de zoon des mensen, die in de hemel is. Dat wil zeggen, die in de hemel zijn positie heeft. Net zo goed als wij nu in de hemel zijn, volgens de apostel Paulus. En dat kan hij alleen maar zeggen, omdat in de hemel ons burgerschap is. Namelijk, daar is onze positie. Daar zijn onze rechten. Daar is ons domicilie, om dus een moeilijk woord te gebruiken. En dat wordt hier van de zoon des mensen gezegd. Dat hij dus zou opvaren naar de hemel, nadat hij zou zijn nedergedaald immers. En dan wordt het toegelicht in vers 14. Want gelijk Mozes, de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Waarmee dus gezegd wordt dat de verhoging van de slang in de woestijn in de tijd, de koperen slang, hè, die verhoogd werd, dat dat een beeld is van de hemelvaart van de zoon des mensen. Ik hoop dat u opmerkt dat ik dus niet zeg dat het slaat op de kruisiging. Want het blijft natuurlijk zo dat de kruisiging geen verhoging was, maar een vernedering. Dat blijft dat zo. Dat iemand een paar meter omhoog gaat, kun je er geen verhoging noemen. Dat is geen verhoging. Dat was juist een vernedering. Hij heeft zichzelf juist vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises, staat in Filippenzen. Ik weet dat de vertaling wel wat ongelukkig is, maar de strekking van die vers is duidelijk genoeg. Hij heeft zich vernederd. Hij is uit de hemel nedergedaald, mens geworden, hij heeft zich verder vernederd door te sterven. Hij heeft zich vernederd door aan het kruis te hangen, dat was niet zijn verhoging. Maar er staat, die slang werd niet verhoogd op een koperen stang, niet vernederd aan die koperen stang, die werd verhoogd aan die stang. En waar het om gaat is dus dat de slang in de woestijn verhoogd werd en dat alzo de zoon des mensen moet verhoogd worden, zodat die geschiedenis van die koperen slang, op wie men moest zien om genezen te worden en om het leven te krijgen eigenlijk, dat het een beeld is van de situatie in onze bedeling bijvoorbeeld, waarin de zoon des mensen verhoogd is, namelijk gezeten is in de hemel, en ieder die ziet op die onze overste leidsman en volleinde des geloofs, die gezeten is aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen, die ontvangt het leven. Dat is de Hebreeënbrief. Dat is een nog uitgebreider commentaar op dit vers eigenlijk. Maar het principe is nu dat dit vers wordt aangehaald, en laat ik er dan meteen bij zeggen, dat het daarbij niet gaat om een toepassing op de gemeente. Hier is geen sprake van de gemeente. Hier is sprake van een gesprek tussen de Messias van Israël en de leraar van Israël. Het gaat over de oprichting, de openbaring feitelijk van het Messiaanse Rijk en in de eerste plaats om aardse zaken. Deze vertelt er alleen bij dat er nog wat anders mee aan de hand is. En die discussie, die wordt dan ook later voortgezet, niet met deze Nicodemus, maar met een ander, ik weet niet of ik het zo gauw kan vinden. Dan denk ik nou dat ik wat moeilijks over een hoop haal. Maar er wordt in een gesprek tussen de schriftgeleerden en de Heer Jezus naar voren gebracht dat de schriftgeleerden geloofden dat de Messias zou komen en zou blijven op aarde. Ik heb hem, ja. In Johannes 12, dus een paar hoofdstukken verder, hè. We slaan even een paar stukjes over, maar het verhaal gaat gewoon verder. En er staat vers 32 van Johannes 12. En ik zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn. Let wel, dat is niet de kruisiging, want die werd in de voorgaande verse al genoemd. Dat was een vernedering namelijk. Vers 32 van Johannes 12. Zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Uiteraard niet tot het kruis trekken. Maar tot de hemel trekken. En dan gaat het verder. En dit zeide hij, betekende hoedanige dood hij sterven zou. Want niet dat hij de dood sterven zou, maar hoedanige dood hij sterven zou. Dat wil zeggen, die dood die werd gevolgd door een opstanding. Zie, je moet die dingen natuurlijk netjes lezen. Niet dat hij de dood sterven zou, maar op wat voor wijze, hoedanige dood. Want als wij spreken over de dood van de Heer Jezus, dan moeten we dat meteen zien in verband met zijn opstanding en al wat er verder volgt, zijn verheerlijking. Dat doet de Bijbel zo, dat hoort bij ons dus ook zo te zijn. En dan staat er, de scharen antwoordde hem, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. Even wachten, was dat waar of was dat niet waar? Hadden ze dat goed gehoord? Het is geen quiz, je kunt er niks mee verdienen, maar het is waar, hè? Het staat in de wet, dat als hij komt, blijft hij in de eeuwigheid. Ja, dat is waar. Maar, dan lezen we even verder. Dan volgt de vraag, hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Kijk, zij begrepen dus dat die verhoging van de Zoon des Mensen betekende dat hij weer zou weggaan. En dat hebben ze goed begrepen. Hè? Hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des Mensen? En dan zijn we terug in Johannes 3. Daar ging het over, wie is die Jezus van Nazareth eigenlijk? Een leraar van God gezonden, ja dat wel, maar zou je nou de Messias zijn? En dan komt dat hele verhaal, weet je wel, over de Zoon des Mensen. Hij zou verhoogd worden, hij zou namelijk ten hemel varen. En Jezus dan zeide tot hen, nog een kleine tijd, en moet je eens kijken hoe breed het antwoord weer is. Hij verwacht van hen gewoon dat ze de schrift bestuderen. Hij geeft ze nauwelijks een antwoord. Hij helpt ze een eindje op weg. Maar verder moeten ze de Bijbel maar lezen. De Heer maakt geen woorden vuil. De woorden die al gezegd of geschreven zijn, die hoeft hij niet te herhalen. En hij zegt dan ook, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Ze zouden getrokken worden uit de duisternis tot zijn licht. Er zou een volk wat in duisternis wandelt, zou een licht opgaan. Maar hier is het licht. Jezus dan zeide, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Dat wil zeggen, hij zou inderdaad dus weggaan. Wandel terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts mocht zijn. Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. Nou, waarom dat laatste erbij staat, hoef ik hier niet meer uit te leggen, hoop ik. Ja? Hij verborgen zich, daarna zou namelijk de verborgenheid beginnen. Maar, het punt is nu dat het in al deze dingen gaat, in de eerste plaats over Israël. En het wordt ook letterlijk tot Israël gezegd, niet tot de gemeente. En het is dus zo dat Israël moest verwachten dat als de Messias zou komen, zou hij weer verdwijnen, zou hij weer heen gaan, of anders gezegd, hij zou verhoogd worden, of nog anders gezegd, hij zou ten hemel varen, we hebben het inmiddels allemaal gelezen, waarna hij zou wederkomen en dan inderdaad zou blijven. Uiteindelijk. Zie? In ieder geval is duidelijk dat zijn eerste komst van tijdelijke aard was en dat pas zijn wederkomst definitief zou zijn. Maar daar ben ik niet mee uitgepraat natuurlijk. Want ik ga nou even verder. Om je wat te laten zien. Uit Matteüs 25. Matteüs Nou, dat is dan terug, maar in de tijd is het eigenlijk vooruit. Matteüs 25. En dan doe ik maar weer eens een beroep op datgene wat u allemaal al weet, zal ik maar zeggen. En anders moet u vooral niet laten merken dat u het niet weet natuurlijk. Maar dan gaan we even verder. Matteüs 25 zei, dat betekent dat het gaat over de reden die de Heer Jezus uitsprak omtrent het openbaar worden van het koninkrijk straks in de toekomst. Dat wat na de verborgenheid zou komen dus. En dan is het zo dat in die reden de Heer in Matteüs 24, vers 29 en 30 en 31, al spreekt over de wederkomst, dat wil zeggen zijn verschijning op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan volgt inderdaad de terugverzameling van Israël in vers 31. En dan komt die beroemde verwijzing naar de vijgenboom die tot leven zou komen en dan dus ook binnen afzienbare tijd, namelijk binnen één generatie, vrucht zou dragen. En wat u vooral niet moet vergeten, is dat die generatie dus de generatie is vanaf de komst van de Heer op de Olijfberg tot aan het begin van de 1000 jaren. Want dan begint de vrucht. Hè? Die 33 jaar dus, dat is die generatie, ja, inderdaad. Ja, kijk niet op een jaar, want daar gaat het nou niet om. Maar je moet goed zien dat de boom pas tot leven komt als er echt leven komt. En dat leven is uiteraard Christus. En zolang Christus niet in Israël komt, is er geen leven in Israël. Het kan zijn dat er een vijgenboom is, wat op zich al een wonder is natuurlijk. Maar dat neemt niet weg dat alleen het simpele bestaan van een vijgenboom toch heel wat anders is dan het tot leven komen van een vijgenboom. Dat is een ander ding. Wat wij vandaag hebben gezien in deze eeuw, zal ik dan maar zeggen, is het weer tot stand komen van een dode vijgenboom. En dat is wat anders dan het wedergeboren worden van de vijgenboom. Er zit nog geen leven in, het leven moet nog komen. En leven komt als de geest komt en de geest wordt uitgestort bij de bekering van Israël, uiteraard, dat is wat Joël 2 zegt. En de bekering van Israël vindt plaats aan het eind van de 70ste week van Daniël. Ik kan het ook niet helpen, maar de Heer heeft het ons nou eenmaal heel gedetailleerd medegedeeld. Dus Matteüs 24 spreekt al over de komst van de Heer op de Olijfberg ten behoeve van Israël of aan Israël. De gelegenheid waarbij de Olijfberg scheurt en waarbij men dan vlucht eruit. En dan wordt meteen aangekondigd nog één generatie. Binnen deze generatie staat er, zal niet voorbij gaan. Dus niet één generatie, maar binnen die generatie zou alle dingen geschied moeten zijn. Dan zou de boom vrucht moeten gaan dragen. En dan volgen enige gelijkenissen. Eerst volgt er één. Die spreekt over het verband tussen die periode die dan begint en de dagen van Noach. En de overeenkomst is dan dat die periode eindigt in een oordeel waarbij de ongelovigen van de aarde worden weggenomen. En dat datzelfde ook plaatsvond in de dagen van Noach. De ongelovigen werden van de aarde weggenomen, dat is nou eenmaal wat er staat. En dan volgt die gelijkenis van die twee dienstknechten, waarbij het erom gaat dat de dienstknecht getrouw is de hele periode door. Maar waarbij het dus duidelijk is dat de heer van die dienstknecht niet aanwezig is. En die dienstknecht die weet zelfs niet wanneer die heer terugkomt. En die wordt verondersteld bezig te zijn wanneer de Heer terugkomt. Dat is een goede reden voor, want in Matteüs 24, het hoofdstuk, eerder in het hoofdstuk, werd al gezegd dat het evangelie van het koninkrijk gepredikt moest worden tot aan het einde, tot aan het begin van de 1000 jaren. Dat wil zeggen tot aan het einde van de tegenwoordige eeuw. En dat gebeurt in die periode, wanneer Israël het koninklijk priesterdom weer is en die priest zich van die priesterlijke taak moet kwijten en het evangelie moet prediken aan alle volken in navolging van de bekende zendingsopdrachten die ik verder niet hoef te verklaren, geloof ik. Israël zal dat moeten doen in afwachting van het moment waarop dan dat oordeel komt en waarop zelfs Satan gebonden wordt en de 1000 jaren waarin Satan gebonden is, zullen beginnen. Nou, en dan krijgen we de gelijkenis van de 5 wijze en de 5 dwaze maagden, waarbij ook duidelijk gezegd wordt, denk erom, de bruidegom komt. Hij is er niet, hij komt nog. De bruidegom. Zie. Terminologie die je in de brieven niet vindt, zeker niet in de Paulinische brieven, maar hier vind je het wel. Want het gaat niet over deze bedeling, maar het gaat over een volgende bedeling. En dan blijkt ook dat er mensen zijn die olie hebben, een beeld van de Heilige Geest. Maar die niet volharden tot het einde. En dus uiteindelijk die bruiloftszaal, een beeld van het koninkrijk zelf, niet binnengaan. Want wie volhardt tot het einde, Matteüs 24, zal zalig worden. Dat geldt niet in onze bedeling, dat geldt in die bedeling. Precies hetzelfde verhaal. Volharden, men moet zich kwijten van die priesterlijke taak. Dat is de taak van Israël. En allen trouwens die deel krijgen aan die zegeningen van Israël, want zo is het natuurlijk wel. Moeten volharden tot het einde. Dus die gelijkenis van die vijf wijzen en vijf dwaze maagden, die kun je met geen mogelijkheid op de tegenwoordige tijd van toepassing brengen. Je kunt het wel doen natuurlijk, maar dan ben je bepaald niet bezig met bijbelstudie of de prediking van Gods woord. Dat is een heel ander ding. En dat is natuurlijk wat direct gezegd, maar ja, dat is nu eenmaal de waarheid, daar kan ik ook niet helpen. En dan komen we, waar het nou om gaat is, dat in volgens die gelijkenissen de Heer blijkbaar niet zichtbaar aanwezig is. Hij heeft een opdracht gegeven en ze moeten die opdracht uitvoeren. Dat is heel eenvoudig, de herhaling van wat ooit in het verleden gebeurde, dat Israël geroepen werd, dat er een bepaalde taak aan Israël gegeven werd te midden van de volkeren. Het was Israëls opdracht die taak te volbrengen en men deed het niet. En de Heer heeft uiteindelijk die taak van hen teruggetrokken. Hij heeft het priesterschap van hen genomen. Er staat in Hosea en dan zegt men, ja, nou zijn er dus geen priesters meer in Israël. Maar dat is niet de betekenis. Het betekent dat heel Israël geen priester meer is onder de volkeren. Niet het priesterschap is uit Israël genomen, maar van Israël genomen. Israël was die priester. En de taak is dus van Israël weggenomen. En zodra Israël in de toekomst tot bekering komt, krijgt ze die taak weer te vervullen, zoals de apostel Petrus dan ook inderdaad zei. Zie? Nou, en dan komen we hier bij de volgende gelijkenis. Daar ging het om, namelijk om de gelijkenis van de talenten, die we allemaal vermoedelijk kennen. Waarin het erom gaat dat enige dienstknechten talenten kregen toebedeeld, verschillende talenten. En het ging erom dat ze die talenten zouden beheren tot het einde, want wie volhardt tot het einde zal zalig worden. Nogmaals, het gaat dus niet over de gemeente, maar het gaat over die tijd dan. Maar deze gelijkenis begint met, want het is, namelijk het koninkrijk der hemelen is. Vergelijkt u vers 14 maar met vers 1 van Matteüs 25. Het koninkrijk der hemelen is, zegt vers 1. En vers 14 zegt dan gewoon, want het is gelijk een mens. En dan ziet u dat zelfs in dit vers het koninkrijk verborgen wordt. Merkwaardig, hè? Want het is gelijk een mens. Ja, ik bedoel gewoon dat het woord dus verborgen wordt. Verdwijnt, hè? Terwijl je weet dat het er moet staan. Want het is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En de een gaf hij vijf en de ander twee en de derde één talent. En ieder na zijn vermogen en verreisde terstond. En wat gebeurt er nou? De Heer is niet in het land, maar buiten het land. Er staat hier, hè? Ik ga het nou niet om welk land, maar het is buitenslands reizende. En dan roept hij zijn dienstknechten tot zich. Niet hij ging naar zijn dienstknechten, jongens, ik ga weg. Nee, hij was buiten en hij riep hen bij zich, kom eens bij me. En hij geeft hen opdrachten, dat is wat er letterlijk staat. Natuurlijk kun je dat anders uitleggen, dat weet ik wel, maar daar heb ik geen behoefte aan. Want het past best. Hij riep hen bij zich en ik neem aan dat het buiten het land gebeurde. Dat is de letterlijke betekenis van deze woorden. Doe me net of je van niks weet en gewoon je Nederlandse taal goed kent. Hè? Hij reisde in het buitenland en riep zijn dienstknechten tot zich. En vervolgens werden niet slechts de dienstknechten teruggestuurd. Nee, hij verdween. De Heer verdween. En hij verreisde terstond. En pas veel later meldt hij zich terug bij die dienstknechten. Nou, waar het nou om gaat is dit. Dat dit dus spreekt over wat er gebeurt na de komst van de Heer op de Olijfberg. Dat betekent dat hij zich daarna openbaart aan de gelovige Israëlieten in Sela of in Petra, maar dat hij hun de opdrachten geeft. Hij geeft hun de taken, hun priesterlijke taak, een koninklijk priesterlijke taak zal ik maar zeggen, om het koninkrijk te prediken. Dat laatste is dan die priesterlijke taak immers. En dan verdwijnt hij weer. Dat wil zeggen, hij laat zich niet zien, hij is weg. Hij is wel betrokken. Hij bemoeit zich uiteraard wel mee, maar dat staat in deze gelijkenis niet. Maar voor het oog is hij er niet. 33 jaar lang niet. Ik sluit niet uit dat hij zich hier en daar laat zien, dat geloof ik namelijk. Dat de geschiedenis doorgaat zoals het in het verleden afbrak. Dat de Heer zich niet liet zien, behalve bij enkele gelegenheden, openbaarde hij zich. Dan spreken we over zijn verschijning. Hij verscheen aan die en hij verscheen aan die. En dan krijg je het vervolg. Te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, maar hij verrijst terstond weer. En dat is wat dan gewoon zo verder gaat. En die 33 jaar lang, om het dan maar zo te zeggen, moeten deze mensen hun werk doen. Maar waar het om gaat, is dat de Heer in die tussentijd verdwenen is. Waar is hij? Nou, dat is makkelijk genoeg. Als hij niet op aarde is, is hij in de hemel. En dan zegt hij zo ver weg. En dan zeg ik, nee, dat zei ik toch niet. Want de hemel is niet ver weg. Wat zei ik altijd? Een paar centimeter boven de grond. Dat is de hemel, hè? En dan kijk ik niet op een paar centimeter. Want een millimeter is feitelijk ook voldoende. Dat is de hemel. Maar het punt is dat hij zich niet laat zien. En dat is volledig in overeenstemming met de profetie van Joël 2. Hij zal zijn geest uitstorten. Maar de Heer had zelf gezegd, ja, die geest die komt pas als ik weg ben. Nou, en dat herhaalt zich dan uiteraard in de toekomst. Zodat u ziet dat die hele profetie over de hemelvaart van Christus en het gevangen nemen van de gevangenis en hen gaven geven, geestelijke gaven namelijk, om hun geestelijke opdracht uit te voeren op aarde, dat die hele profetie op Psalm 68 van toepassing is op Israël. Nou, daar gaat het maar alleen maar om. Dat het wat onbekend is, kan ik ook niet helpen. Maar nou wordt het wat eenvoudiger om de geestelijke toepassing van dit principe op de gemeente te begrijpen. En dat zullen we zien na de koffie, die inmiddels bijzonder koud en oud staat te worden. Zo, ik heb dus Psalm 68 aangehaald. En ik heb geprobeerd om te laten zien wat de oude betekenis is van dit stukje uit onze schat. Namelijk dat het slaat op Israël en het herstel van Israël al wat er verder volgt. Het is zo dat, dat wat ik nou in de gauwigheid gezegd heb, kun je natuurlijk nog veel meer, veel uitgebreider terugvinden in met name het boek Handelingen en de zogenaamde apostolische brieven. Dat wil zeggen de brieven van, laat ik het in de eerste plaats maar noemen, Petrus. Want het is bijvoorbeeld zo dat we in Handelingen 3, of is het 4? 3 geloof ik. Lezen we inderdaad dat de apostel Petrus predikt over de Heer Jezus. Dat de hemel hem moet ontvangen tot de tijd der wederoprichting. Alle dingen waarvan gesproken is door de profeten. Moeten jullie precies weten waar het staat? Dat wil ik ook nog wel vertellen. Maar dan moet ik het eerst opzoeken. Handelingen 3 vers 21 zegt de concordantie. Er is altijd een concordantie in de zaal, hè? Maar die kennen jullie al. Dat is vers 19, waar letterlijk staat, let u goed op, waar letterlijk staat, in de grondtekst althans, betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren, en hij zenden zal Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, of gesteld is, of voorgesteld is. Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond al zijner heilige profeten van eeuw, van alle eeuw. En gaat het dus om dat de apostel Petrus hier predikt dat men zich moet bekeren tot de Heere. En dat hij, de Heere, dan zenden zal Jezus Christus, namelijk Jezus de Messias, die tevoren gepredikt is. En hij zegt over Jezus, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft. Door de mond van de profeten. Sommigen lezen het laatste stukje er niet bij. Die zeggen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. En dan bedoelen ze tot op de jongste dag. Dat is niet waar, het gaat om tot de oprichting alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En het gaat dus om de vervallen hut van Jacob, zoals Jacobus wist mede te delen in Handelingen 15. Nee, de vervallen hut van David, hè? Zoals Jacobus. Ik was even te snel. Ja, dus het gaat erom dat hier al door de apostel Petrus gepredikt wordt dat de Heer ten hemel is gevaren totdat al die dingen wederopgericht zullen worden. met name het koninkrijk van David hersteld zal worden en dus het duizendjarig rijk zal beginnen, om het dan maar heel eenvoudig te zeggen. Zie? En het is ook duidelijk dat de apostel Petrus verwachtte dat het binnen die generatie zou gebeuren. Lees Johannes zijn brieven nog maar eens. Dan lees je anders nog maar eens wat Paulus over Petrus vertelt. Hij dacht dat het in die generatie zou gebeuren. Omdat hij dacht aan de oude betekenis van Psalm 68, vers 19. En dus aan Matteüs 25, waar ik net gelezen heb, om maar een paar voorbeelden te noemen. Maar later was de apostel Paulus, die wist dat er nieuwe betekenis was. En die had heel wat meer te vertellen over die tijd. Waarin de Heer Jezus Christus in de hemel zou zijn. En hij wist ook, de apostel Paulus wist ook, dat het niet binnen één generatie zou zijn, dat het eerst nog wel heel wat langer zou duren, want hij wist dat eerst een nieuwe betekenis van Psalm 69 aan de orde kwam en daarna pas de oude zou komen. En de apostel Petrus wist gewoon niet van oud of nieuw, die wist gewoon maar van die profetie. Daarom blijft Handelingen 2 ook zo mooi in het midden hangen. Er wordt gezegd, dit is waar Joël van gesproken heeft. Maar er wordt niet bij verteld of het dan gaat om de oude betekenis van de profetie of de nieuwe. En die vragen blijven wij ons stellen. En die vraag moet je je feitelijk niet stellen. Achteraf blijkt dat het de nieuwe was. Hè? En achteraf zal dat ook aan Petrus gebleken zijn. Daarmee zeg ik dus dat ik geloof dat Petrus dat op dat moment niet wist. Dat hoefde hij ook niet te weten. Hij heeft zich correct uitgedrukt. En hij richtte zich trouwens in de eerste plaats op de Joodse mannen, geen mannen van Judea, geen Israëlitische mannen, geen inwoners van Jeruzalem. Zo sprak hij, zijn niet beminde gelovigen. Dat kwam er niet bij, hè. Maar hij kende heel wat. Hij kende heel wat andere adresseringen. Die duidelijk uitdrukken dat hij zich in de eerste plaats richtte tot Israël en dus de oude betekenis van de profetie in gedachten had. Maar hij zei dan ook niet dat het de vervulling was van de profetie, maar wel een toepassing van de profetie en daar ging het maar om. Nu goed, om dan verder te gaan, wil ik u laten zien dat de apostel Paulus deze profetie uit Psalm 68 wel degelijk een nieuwe betekenis meegeeft en hij doet dat in een heel bekend schriftgedeelte in Efeze 4. En merkwaardig is dat slechts weinigen helaas zien dat het daarbij gaat om deze oude profetie. Om Psalm 68 namelijk. Er staat namelijk in Efeze 4. Nee, ik moet eigenlijk even terug. Efeze 3, vers 1 wordt gezegd dat apostel Paulus een gevangene is van Christus Jezus. Hetgeen wij gewoonlijk lezen alsof de apostel Paulus een gevangene is vanwege Christus Jezus, maar van de keizer in Rome. En dat is een misverstand, men verwisselt de Heer voor de keizer in Rome. Dat is toch wel een wat vervelende vergissing natuurlijk. Maar er staat in 3 vers 1, om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus. Niet vanwege of ten behoeve van, maar gewoon de gevangene van Christus Jezus. En het is duidelijk dat hij weliswaar denkt aan het feit dat hij gevangen zit in Rome, maar dat hij letterlijk spreekt over de geestelijke betekenis daarvan, namelijk hij is een gevangene van de werkelijke heerser over de wereld, namelijk de Heer Jezus. Nou, en dan gaat hij verder, nee, hij gaat eigenlijk niet verder, zo moet ik het zeggen, voordat hij zijn betoog vervolgt, onderbreekt hij zichzelf en zegt, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u. En hij begint dan te spreken over de bijzondere bedeling waarin wij tegenwoordig leven. Hij noemt dat de bedeling van de genade Gods, of hij noemt het ook de bedeling van de verborgenheid. Maar dat woord noem ik natuurlijk in de toekomst nog wel eens een keer. Dan komen we zelf een keer bij het vers terecht, Efeze 3 vers 9. Maar het gaat erom dat de apostel zichzelf onderbreekt en uiteenzet dat wij leven in de bedeling der verborgenheid. En hij, hoe komt hij op die gedachte? Nou, doordat hij het heeft over zijn eigen gevangenschap. En het punt is dat hij zijn eigen gevangenschap ziet als een beeld van de positie van de gemeente, namelijk als buiten de lege plaats geplaatst zijnde. Als buitengeworpen, buiten de maatschappij, zal ik maar zeggen. En hij doet dat nog nadrukkelijker in een van de belangrijkste gevangenisbrieven van de apostel, namelijk de Hebreeënbrief. Ik zeg het maar even heel vlug, hè. Ik geloof dus dat Hebreeën geschreven werd door de apostel Paulus. Een brief die hij besluit met, ga dan uit buiten de lege plaats. Maar de hele brief door heeft hij dat al gezegd, maar dan in positieve termen. Hij zei, ga dan in het heiligdom. Hier en daar verbasterd tot, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Hè? Ja. Maar er staat dus gewoon dat we binnen moeten gaan in het heiligdom. Dat is dan niet onze samenkomst of kerkdienst, maar het is de hemel zelf uiteraard. Want daarover heeft de apostel het. En dat is dan buiten de lege plaats. En dus, aangezien het buiten de maatschappij is, is het in de gevangenis. Want dat is een gevangenis. En de apostel Paulus was ook in een gevangenis. Hij was tamelijk vrij. Hij kon doen en laten wat hij wilde. Maar hij was buiten de maatschappij geplaatst. Dat was Paulus' gevangenschap. Een heel merkwaardig soort gevangenschap. Want hij zat niet echt in een kerker. Hij zat in zijn eigen huis. Staat er in Handelingen. En toch was hij een gevangene. Waarmee maar precies geïllustreerd is ook onze positie. Gevangenen van Christus Jezus. Ja, in een eigen huis. Een woonstede Gods in de geest overigens. Maar dat is Efeze 2. Eind van Efeze 2. En dan Efeze 3 spreekt hij over zijn eigen gevangenschap. En dan begint hij over de tegenwoordige bedeling te spreken. En dan hervat hij zich in hoofdstuk 4 vers 1. Dan zegt hij, zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Here. En dan gaat hij verder waar hij in 3 vers 1 gebleven was. Dat is heel interessant, want dat betekent dat hele hoofdstuk 3 een onderbreking is in de brief. Een intermezzo, een parenthese heet het officieel. Dat wil zeggen, heel hoofdstuk 3 staat eigenlijk tussen haakjes. Het aardige is dat hij in hoofdstuk 3 spreekt over een bedeling die in zijn totaliteit inderdaad een parenthese is. Onze hele tegenwoordige bedeling van de verborgenheid is een parenthese, staat tussen haakjes en hoort niet bij de rest. Staat er los van. De structuur van de schrift komt overeen met de structuur van, laten we maar zeggen, de bedelingen. Maar goed, hoofdstuk 4 vers 1 hervat hij zich en hij zegt, ik ben een gevangene in de Heer en hij zegt, ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. En dan gaat hij over de praktische consequenties van het een en ander praten voor de gelovigen. De gelovigen die gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest, volgens hoofdstuk 2. En die dus binnen die woonstede of binnen dat huis, of laten we zeggen binnen die gevangenis, een bepaalde functie heeft. Een functie die hij door de gevangenbewaarder, zou ik willen zeggen, opgelegd krijgt. En ik zou zeggen, die gevangenbewaarder is dus Jozef. Hè? Ik hoop dat u de geschiedenis kent, anders begrijpt u het nou niet. Hè? Maar die gevangenbewaarder is Jozef, die immers zelf gevangen zat, maar voor de gevangenen zorgde. En zo is het met ons ook, want Jozef is een type van de Heer Jezus. En hij is degene die voor ons zorgt, want we zijn allebei geplaatst. De Heer en wij zijn allebei geplaatst buiten de lege plaats. Nou, dat is weer Hebreeën 13 dus, maar goed. En maar hij heeft het dus over wij als gevangenen. Ik, de gevangene, vraag jullie, die uiteraard ook gevangenen zijn als het goed is, ook buiten de lege plaats staan, vrijwillig overigens, want de apostel heeft zich nogal vrijwillig laten wegvoeren in gevangenschap. Hij beriep zich immers op de keizer, wat hij helemaal niet had hoeven doen. En hij houdt ons voor dat we zullen wandelen benaastigende, te behoudende eenheid des geestes, vers 3. Dat wil zeggen, het gaat om een wandel in de gemeente, binnen het lichaam van Christus, onder andere gelovigen. Te benaastigen, niet tot stand te brengen, maar te behouden de eenheid des geestes. Want de eenheid des geestes kun je niet tot stand brengen. Dat is al tot stand gebracht, dat heeft de Heer gedaan. Want we zijn alle door één geest tot één lichaam gedoopt. Volgens 1 Korinthe 12. Het punt is dat wij dien overeenkomstig behoren te leven. Dus benaastigende te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het, één geest, enzovoorts. En dan vers 3, 4, 5 en 6 wijzen erop dat we één zijn. Er een eenheid is. En wijst dus op al wat wij gemeenschappelijk hebben als gelovigen. We hebben al één vader, één geloof, één doop, één Here enzovoorts. Nou ja, de theologen zullen het er niet mee eens zijn, maar het staat nog een keer in de Bijbel. Hè? We hebben er maar één. En ja, dat is moeilijk tellen natuurlijk, maar echt, het klopt precies. Maar dan vers 7. Kijk, u moet even het verband zien met 1 Korinthe 12. Het is één lichaam, maar er zijn vele leden. En zo staat het hier ook. Het is één Heer, één geloof, één doop, één geest, één hoop uw roeping. Maar dan vers 7, maar, de tegenstelling, maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Dat wil zeggen, het is wel één lichaam, maar er zijn vele leden. We zijn wel één, maar we hebben een verschillende roeping binnen die eenheid. Zie? En elk van ons heeft een bepaalde gave, of bepaalde gaven ontvangen, naar een bepaalde maat. En die maat is voor een ieder van ons verschillend, maar die maat is bepaald door Christus, staat er. Naar de maat der gaven van Christus. Christus heeft ons een gave gegeven naar een norm, naar een maat die hij zelf gesteld heeft. En dan begrijp je het verhaal wel, want het is een onderwerp wat we net gelezen hebben in Psalm 68. Opgevaren zijnde naar de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen. En de mensen gaven gegeven. Nou, en de apostel heeft het daarover, niet in verband met Israël, maar in verband met de gemeente. En wat doet hij nou? Hij citeert op Psalm 68 en zegt, daarom zegt hij, en let vooral op het daarom. Daarom zegt hij, vanwege het feit dat we elk gave ontvangen hebben. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Dat is Psalm 68. Nou, en het beeld is duidelijk genoeg, want Psalm 68 was in de eerste plaats van toepassing op Israël, in verband met de bekering van Israël. Het gaat om een gelovig Israël, wat verzameld wordt uit de volkeren en dus buiten de volkeren gevangen gezet wordt. He? En daar ontvangen zij gaven. En zo is het met ons ook. Wij zijn gevangenen, we zijn geroepen uit ons land, uit ons maatschap, kortom uit onze volkeren. We zijn gezet buiten de lege plaats. In de gevangenis, je kunt ook zeggen in de hemel. Klinkt wat vreemd, maar de hemel is echt buiten de lege plaats hoor. Volgens Hebreeënbrief tenminste. Dat kan ik ook weer niet helpen. Hè? Maar zo is het. En daar hebben wij gaven ontvangen. En zo gaat het ook verder. Namelijk vers 9 verklaart eerst wat de Heer Jezus ook al verklaard had in de letterlijke betekenis aan Nicodemus. Namelijk nu dit. Hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald? Dat is wat de Heer zei tegen Nicodemus. Niemand is ooit opgevaren dan diegene die ook eerst is nedergedaald, namelijk de Zoon des Mensen. En dan staat er dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde. Daar bestaat een misverstand over. Maar dat bestaat over het hele vers allemaal misverstand. Maar nederste delen der aarde wil niet zeggen onder de aarde, want dan had het er wel gestaan. Er staat de nederste delen der aarde. En dat betekent dus de nederste delen, namelijk de aarde. Dat had ook, je kunt het ook vertalen met gewoon Holland, Nederland. Paiba, hè? De nederste delen der aarde. Is nogal nat. Nee. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat hier niet gesproken wordt over het dodenrijk, maar gewoon over de aarde. En ik heb nou geen zin om het uit te leggen, eerlijk gezegd, hè? Omdat het niet de zaken doet. Maar het punt is natuurlijk dat de nederste delen, dat is de aarde. En als je dan nog nederkomt, zal ik maar zeggen, heet het niet neder, dan heet het buiten. Het laagste punt in de hele schepping is in ieder geval op aarde. En als je dan nog lager komt onder de aarde, heet het buiten de schepping. Dat is schriftuurlijk taalgebruik, daar kan ik verder niks aan doen. Ik hoef het nou ook niet uit te leggen, want het is helemaal het onderwerp niet. Maar zo zit het nou eenmaal. Zo staat het er nou eenmaal. De nederste deling is namelijk de aarde. De nederste delen namelijk de aarde. Of in het oude taalgebruik de nederste delen der aarde. En daarom verder. Die nedergedaald is dezelfde ook die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En nog steeds is dat hetzelfde als wat de Heer Jezus zelf over zichzelf zei, tot Nicodemus, in verband met zijn menswording en vervolgens zijn hemelvaart. En wat hij later vertelde aan die mensen, die scharen, over die immers zeiden, wij hebben gehoord uit de wet dat als de Messias komt, blijft hij. Deze, nee, hij blijft niet, hij gaat eerst weer naar de hemel. Hij vaart eerst weer op. En dat staat hier ook. Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is ver boven al de hemelen. En er staat erachter op dat hij alle dingen vervullen zou, want het gaat erom dat dat gebeurt in overeenstemming met de profetie. En eigenlijk is het zo, als er staat op dat hij alle dingen vervullen zou, dan betekent het feitelijk dat er nog meer vervullingen zijn van die ene en dezelfde profetie. Maar goed, laat dat maar voor mijn verantwoording dan, als u dat niet ziet zitten. Maar ik zoek dat er wel achter, ja. Als het staat op dat hij alle dingen vervullen zou, dan ruik ik daaraan dat het dus gaat om een tweede betekenis, een tweede vervulling van die één en dezelfde profetie. Maar goed, dat hoef je er niet in te lezen als je dat niet wil. Maar eigenaardig is dat de apostel in vers 11 dan verder gaat met en dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot evangelisten. Dat wil zeggen, God heeft gaven gegeven waardoor sommigen apostelen zijn geworden. En anderen hebben gaven gekregen waardoor ze evangelisten zijn geworden. Welke gaven dat dan precies zijn, doet er nou niet toe. Het gaat erom dat die gelovigen door die gaven in die functie terecht zijn gekomen. Hier worden niet de gaven zelf genoemd, maar hier wordt genoemd de ambten die het gevolg zijn van die gaven. Ik weet geen beter woord dan ambten, hoewel ik het wat deftig vind, hè. Maar goed. En er staat er dat die gaven er zijn, of dat die functies er zijn, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. En zoals ik al zei, dus niet tot bekering van de wereld, maar tot opbouw van het lichaam van Christus, hetgeen dus heel wat anders is. Maar waar het nou om gaat is dit, dat is dat ik hoop dat u ziet dat de apostel deze psalm aanhaalt en hem een nieuwe betekenis meegeeft. En die betekenis heeft dus niks te doen met die andere verklaring die ik ook eigenlijk altijd geleerd heb. Namelijk dat die gevangenis die hier genoemd wordt het dodenrijk zou zijn. Hetgeen dan bevestigd zou worden door de nederste delen der aarde uit vers 9. En dan wordt aan deze verse de gedachte gekoppeld dat de Heer Jezus bij zijn dood en opstanding degene die in het dodenrijk waren zou hebben meegenomen naar de hemel. Met andere woorden, dat het dodenrijk verplaatst zou zijn naar de hemel, of degene die erin zaten verplaatst zijn naar de hemel, of alleen de gelovigen die overleden zijn voorheen, dat die nu in de hemel zouden zijn, enzovoort. Ik geloof daar niks van, in de eerste plaats omdat Psalm 68 daar helemaal niet over spreekt. In de tweede plaats omdat ik niet kan inzien op welke wijze een dergelijke redenering zou passen in tussen deze verzen. Want u moet goed begrijpen dat je gerust vers 8, vers 9 en vers 10 hier tussenuit kunt knippen. Veeg ze maar helemaal weg en lees maar door vanaf vers 7, dan mis je niks. Want er staat namelijk, maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot evangelisten enzovoorts. Dan mis je geen woord. En als er dus wel wat tussen staat, kan het onmogelijk over een ander onderwerp gaan. Dat is gewoon ondenkbaar. Dat betekent dat wat er tussen staat slechts een oud-testamentische toelichting is. Ik bedoel dus een toelichting vanuit het Oude Testament. Op deze waarheid. De apostel baseert de hele gedachte die hij naar voren brengt op de schrift. Zo hoort het ook, zou ik willen zeggen. Ja. Alleen hij neemt het schriftgedeelte wat over Israël ging en hij past het toe op de gemeente. Nou, dat is de hele gedachte. Zie? En ik dacht dat ik dan goed recht gedaan had aan alle woorden die in deze versen genoemd worden. Die gevangenis die is gevangen genomen, dat zijn wij. Dat is niet degene die in het dodenrijk zaten. Bovendien, en dat is dan de andere kant van het andere verhaal. Bovendien is het namelijk zo dat uit de schrift duidelijk genoeg blijkt dat degene die zijn overleden voordat de Heer Jezus opstond, dat die pas worden opgewekt op de jongste dag. Dat is na het duizendjarig rijk dus. En dat de graven dan geopend zullen worden en dat ze dan zullen verschijnen voor de grote witte troon. En dat daar gekeken wordt of ze staan in het boek des levens, ja dan wel nee. En dat daar hun eeuwigheidspositie verder bepaald wordt. Maar in ieder geval is duidelijk dat mensen als Abraham totaal niet verwachten in de hemel te zullen komen. En er is geen enkel schriftgedeelte die dat ook maar ergens suggereert. Integendeel, er staat juist dat zij begerig waren, dat ze geworden zijn, zo moet ik het zeggen, naar de hemel. Dat is Hebreeën 11. En dat is zo omdat ze geen flauw idee, geen flauw vermoeden ervan hebben gehad dat ooit een zondaar ooit nog eens zodanig met God verzoend kon raken dat hij in de hemel zou komen. De mens is geschapen voor de aarde, niet voor de hemel. En vandaar dat 1 Korinthe 2 sprekend over die wijsheid Gods bestaande in verborgenheid en ook zegt en citeert uit het Oude Testament wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in de hart des mensen niet is opgeklommen, heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. En dat was niet voor Abraham. Nee, dat was niet voor Abraham. Abraham die verwacht de stad die fundamenten heeft. Abraham verwacht het land wat God hem erfelijk beloofd heeft en dat is Palestina. Maar zo u wilt, als ik het dan uit mag breiden, en ik moet het ook uitbreiden, is het de oude aarde, want van hem wordt, of de nieuwe aarde, de hele aarde dus, want van hem wordt gezegd dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. In ieder geval dat in hem alle volkeren gezegend zouden worden. En in ieder geval is het zo dat Abraham tijdens de 1000 jaren niet eens leeft. Nee, echt niet. Wanneer zou hij opgewekt moeten worden? Er zijn maar een paar mogelijkheden. In ieder geval niet bij de opname van de gemeente, want hij hoort niet bij de gemeente. Dat is gauw klaar. Hij hoort niet bij de gemeente. En hij wordt ook niet opgewekt voor de 1000 jaren, want dan worden alleen de martelaren uit de grote verdrukking opgewekt. Daar hoort Abraham ook niet bij. Bovendien, de 1000 jaar is op deze oude aarde in een oude schepping. Weliswaar gaan er wedergeboren mensen in, maar in hun oude lichaam. Net zo goed als wij. De verborgenheid van het koninkrijk zijn binnengegaan in ons oude lichaam. Abraham verwacht, net als elke gereformeerde zal ik dan maar zeggen, de jongste dag. Ja, ik zeg dat wat gek, maar ik bedoel alleen maar te laten zien dat de gedachte aan zich heel gewoon is. Ja, dat is helemaal niet extreem. Dat is een heel normale gedachte. Vandaar die afval in de 1000 jaren. Men leeft nog net als wij in het oude lichaam. En bovendien de 1000 jaren beginnen met uitsluitend wedergeboren mensen. Omdat de niet wedergeboren het koninkrijk niet binnengaan en dus van de aarde worden weggenomen. Maar er zijn er nou eenmaal die in dat koninkrijk geboren worden. En niet tot geloof komen dus, inderdaad. Ja. Zie je, dat is het hele verhaal. Dus er is geen enkele reden om aan te nemen dat er iets met het dodenrijk aan de hand zou zijn. Het punt is dat alle mensen in alle eeuwen in principe sterven en naar het dodenrijk gaan, waar overigens verschillende afdelingen zijn. Maar ze gaan naar het dodenrijk en zullen opgewekt worden op de jongste dag. Er is maar één uitzondering. Dat is de gemeente, bestaande uit het hoofd en de leden. Dat wil zeggen, ik heb het over Christus en allen die van Christus zijn. Hè? En een andere heel kleine uitzondering is geldt de martelaren uit de grote verdrukking. Maar daarvoor moet ik zeggen dat ze opgewekt worden, voor zover ik kan zien, in het oude lichaam. Dus dat is niet echt een opstanding in een nieuw lichaam. Zodat er maar één uitzondering overblijft, dat is de gemeente van eerstgeborenen enzovoort, met de hemelse bestemming. En een ander komt echt niet in de hemel. En als u moeilijk gaat doen, dan ga ik u nog vragen waar eigenlijk staat dat de gelovige van deze bedeling in de hemel komt. En dan zult u zien dat u daar nog een aardige klui van hebt. Ja, zo uitzonderlijk is het namelijk. Nou, dan moet ik het voor vanavond alweer bij laten. Want de tijd vliegt. Ik niet, maar de tijd wel, hè. Ja. We gaan gewoon de volgende week weer in. Verder over dit onderwerp. Ik hoop alleen dat u de hoofdgedachte vasthoudt dat deze profetie uit Psalm 68 normaal van toepassing is en zal zijn op Israël, dat is de oude betekenis, en dat er een nieuwe toepassing gegeven wordt aan deze profetie door de apostel Paulus. Een nieuwe toepassing die zo nieuw is dat slechts heel weinigen hem helaas onderkend hebben. Maar dat verandert aan het feit natuurlijk niks. Zullen we eerst de Heer danken? Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat wij nieuwe dingen mogen halen uit onze oude schat. We danken u in de eerste plaats voor die schat die u ons gegeven hebt, waarin we deze dingen mogen onderkennen. We danken u dat we niet alleen nieuwe en ook niet alleen oude dingen tegenkomen, maar beide tegelijk. We danken u dat we mogen leren zien de dingen die verschillen. Dat we de overeenkomsten mogen zien, maar ook de verschillen die er zijn in de betekenis en toepassingen van die geweldige rijke woorden die u ons geschonken hebt. We danken u voor die onvermoede diepten die we ook in dat woord mogen vinden. We mogen zien hoe je altijd handelt via dezelfde structuur, op dezelfde wijze en toch weer met zulke heel verschillende toepassingen. Maar boven alles danken we u, Vader, dat u ons een erfdeel gegeven hebt, zoals alle andere gelovigen, maar een erfdeel hebt gegeven in de hemel. Een erfdeel zo hoog als maar mogelijk is. We danken u, Vader, dat u ons gedoopt hebt in één lichaam door één geest. Dat u ons gemaakt hebt tot leden van de koning van dat koninkrijk wat straks geopenbaard zal worden. En we danken u dat we mogen weten dat wanneer hij geopenbaard zal worden, ook wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. We danken u voor die geweldig rijke toekomst die wij voor ons hebben. Die u ons gegeven hebt op grond van uw genade en die ons een blik heeft gegund, een perspectief heeft gegeven voor de eeuwigheid. We danken u dat wij op grond van dat uitzicht ook een inhoud hebben gekregen in dit leven. Dat u onze levens vult en dat we ons niet hoeven te vragen wat de zin is van ons leven hier, maar dat we weten dat die zin van dat leven ligt in die geweldige toekomst. We danken u dat we in hopen zijn zalig geworden en dat we die hoop hebben op de toekomst en dat we daardoor ook gereinigd worden, geheiligd worden en mogen toegroeien naar uzelf. We danken u dat u ons geroepen hebt om het beeld van uw Zoon gelijkvormig te worden en dat u het bent die dat werk in ons volbrengt. We danken u dat we ook deze avond ons daarin mochten verdiepen en ons mochten laten opbouwen in het geloof tot verheerlijking van uw naam. Amen.